eerst een paar dingen van mezelf zeggen. Ik ben hier samen met Nelly, mijn vrouw. We hebben samen 3 kinderen met partners. En we hebben 2 kleinzoontjes. We zijn er erg trots op. En we zijn er ook erg blij mee. Meestal. Soms was het op elke woensdagmiddag en soms worden we een beetje moe van. Maar we zijn erg leuk om zien dat te groeien. We zijn er erg groots mee. Ik was ooit leraar Engels, leraar Frans. Dus als ik een beetje belerend overkom, dan weet ik dat gelijk. Dat zit in me. En dat gaat niet meer uit. Maar ik kan die natuurlijk ook wel gebruiken. Wat doe ik nu tegenwoordig? Nou, ik ben oudste van de Messiaanse gemeente Gouda. En ik schrijf ook artikelen. Ik geef ook een blaadje uit, Waar het tevreden. Dat komt eens in de maand, eens in het kwartaal uit, 4 keer per jaar. Dat is een gratis blaadje met allerlei artikelen over allerlei Bijbelse onderwerpen. Dus ja, waar ben ik van mee bezig? Met het maken van preken, met het maken van powerpoints, met het maken van artikelen en het maken van een blaadje. Dat is wat ik eigenlijk zo noemde, maar het werk in de wijngaard van de Heer. En daar ben ik erg blij mee dat ik dat mag doen, dat ik dat kan doen. Ik preek nog een 3-tal andere gemeentes en nou vandaag ook bij jullie hier op de Pinksterdag. Voor mij een bijzondere dag. Ja, het is de Pinkster altijd een bijzondere dag. Maar ik ben geboren op de Pinksterdag. Ja. Dat was al 6 juni in dat jaar.
En 54 was dat 6 juni, maar het was wel op mijn Pinksterdag. En ja, en ook nog een bijzondere plaats hier, want hier komt een kwart van mijn voorgeslacht vandaan. Mijn oma Willemijntje van der Poel, een hele voorgeslacht. 7 generaties terug, komen allemaal hier uit Veenendaal vandaan. En ik ben hier nog nooit geweest. En ze komen allemaal hier vandaan. Dus misschien heb ik nog verder familie in de zaal. Wie weet. Maar dat zullen we niet gaan uitzoeken. Pinksteren, Shavuot. Volgende alsjeblieft. Namen voor Pinksteren. Ja, ik ga een beetje interactief doen, een beetje zoals dat voor de klas. Dus u mag roepen. U mag roepen met mij. En dat is de werkvorm die we hebben vandaag. Ik heb ook wel eens dat ik dan een preek geef, dan mogen we mensen 50 minuten lang niks zeggen. Maar u mag nou roepen. Wat? Ja, dat is Engels. Pentecost. Ja, Pentecost, Pinksteren.
Feest van de Geest.
Feest van de Geest, maar dat is geen Bijbelse naam. Zo staat het niet in dit. Maar dat is natuurlijk wel waar, ja. Nog meer namen voor het feest. Wekenfeest, ja. Feest der Weken, Wekenfeest, klopt. Shavuot, dat is dan Wekenfeest in het Hebreeuws. Ja, want als je Pinkster intikt bij je Bijbelcomputer, Pinkster, dan heb je maar 3 versen in het Nieuwe Testament. Volgende. Ik heb hier zo'n 5 namen voor het Pinksteren. Het feest van de oogst, der eerstelingen van uw vruchten die je op de akker zaaien zult. In Exodus 23, Chag HaKatzir. Het feest der Weken, dat hebben jullie al gezegd, Chag Shavuot. Het feest der weken der eerstelingen van de tarweoogst, Chag Bikurei Ktzir. De dag der eerstelingen, sommigen denken dat de beweeggarvendag de dag der eerstelingen is, maar dat is niet zo. Dit is vandaag de dag der eerstelingen, dat staat zo nummer 28, Yom HaBikurim. En Pinksteren, wat gewoon 50ste betekent, Chamishim, HaChamishim, 50ste, de 50ste. Dat was als het ware de bijnaam geworden voor die dag in het Nieuwe Testament. Maar in het Oude Testament vind je dus die andere termen terug. Volgende. Wat is Pinksteren? Wat denken we aan bij Pinksteren? Wel, u heeft al een heleboel schoten voor de boeg gekregen in de liederen en in wat er al gezegd is. Wat denken we aan bij Pinksteren? Ja? Zegt u? Heilige Geest, ja.
Spreken in talen,
spreken in tongen, ja. Vuur, ja. Ja. Nou, laten we even verder gaan kijken. Oh, waar denken we aan bij Pinksteren? Wat zijn onze associaties bij Shavuot? Ja, dat hebben we al gezegd, daar komt ie. Een aantal dingen. Einde van de tarweoogst. Daarom wordt het boek Rut ook gelezen, hè, rond, op deze dag. Dus, want het speelt zich af rond de gerst en tarweoogst. De gerst en de tarweoogst die zijn eigenlijk tussen de beweeggarvendag en de Pinksterdag, daartussen in die 7 weken vallen de gerst en de tarweoogst. Is het dan niet wat vroeg? Ja, voor ons wel, hier in Nederland. Maar in Israël niet. Daar zijn de oogsten van de granen veel vroeger. De 10 geboden, volgens de traditie, werd die op deze dag gegeven. Ze kwamen bij de berg Sinai, bij de Horeb, in de eerste van de derde maand. Volgens Exodus 19. De wetgeving, het boek Rut. Yahweh, die huwt Israël met de 10 geboden als de Ketubah. De 50ste dag, na 7 weken, na de 7e Sabbat. Dat al eerder is uitgelegd. De bazuin, de shofar. Het woordje shofar komt voor het eerst voor bij Pinksteren, bij Exodus 19, als ze die 10 geboden krijgen. De beving bij de berg, denk maar de beving van de berg, beving van de Heilige Geest, beving in het Nieuwe Testament. Tongen talen, tongen van vuur, de toespraak van Petrus, de doop van 3000 gelovigen, de Heilige Geest. Het getal 3 is erg dominant, want het is de derde jaarlijkse Sabbat. De eerste jaarlijkse Sabbat is de eerste dag van ongezuurde broden. De tweede jaarlijkse Sabbat is de 7e dag van ongezuurde broden. Dit is de derde jaarlijkse Sabbat. Maar het is ook het derde feest. Pascha, ongezuurde broden, Pinksteren. Derde feest. 2 beweegbroden waren er. De wind, de donder. En het is zelfs ook een symbool van het vrederijk. Het is een symbool van het vrederijk. Daar zou ik een hele preek over kunnen geven. Heb ik een keertje gouden gedaan. Dat gaan we nou niet doen. Dit zijn allemaal dingen waar we het niet over gaan hebben. Maar dan heb ik ze toch maar lekker even genoemd. Volgende. Welk ander belangrijk feit, wat ik nou nog niet genoemd heb van Pinksteren? Volgende. For the very first time, voor de allereerste keer, wordt de gekruisigde en opgestane Jezus Christus gepredikt. Yeshua wordt voor de allereerste keer gepredikt. Dat hij gekruisigd is, dat hij is opgestaan, dat is de preek van Petrus. Al die andere dingen die we net zagen, was niet de preek van Petrus. De preek van Petrus is de gekruisigde en opgestaande Jezus Christus. Volgende. Ja, daarom heb ik ook dit symbooltje al steeds als rustsymbool tussen de vragen doorgenomen. Want ik heb dus dan een tikje in Pinksteren en dan ga je naar plaatjes op je computer en dan zoek je een mooi plaatje uit. En ik wil natuurlijk een plaatje met een kruis erbij, omdat dat verwacht je niet bij Pinksteren. Maar hij predikt het kruis. Petrus die predikt het kruis. Pentecost 50, de duif voor de Heilige Geest, de vuur van de vlammen en dan dat kruis erin. Nog even een klein weetje van die 50. In die 50 dagen hebben we 3 dagen die dus bijzonder zijn. De eerste dag, de 40ste dag en de 50ste dag. Op de eerste dag, wat gebeurde er? Ja, de opstanding, de verrezen Heer. Hij verschijnt aan de discipelen, aan de vrouwen en aan de Emmausgangers. Dat was de eerste dag. Hij is die beweeggarve. En op de 40ste dag? Hemelvaart. En de 50ste dag? Uitstorting van de Heilige Geest en die preek van Petrus. Dat zijn dus 3 belangrijke dagen van die 50 dagen. Nou hebben dus de Hebreeuwse, het heeft niks te maken met mijn preek, maar dus even een leuk zijpaadje. De zijpaadjes zijn vaak zo leuk. Die 1, 40 en 50, dat zijn ook letters in het Hebreeuws. Als je die nou eens door letters vervangt, de 1, 40 en de 50. 1 is de Alef, dat weten we allemaal. 40, het getal 40, welke, dat is de? Wat is het getal 40, welke letter? De mem, ik hoor hem daar, de mem. En het getal 50, welke letter is dat? De noen. En als je nou alef, mem, noen neemt van die 3 dagen, alef, mem, noen, welk woord heb je dan? Amen. De amen. En wie is de amen? Yeshua, hij is de amen. Hij is de amen, de getrouwe. Het staat in Openbaring een paar keer. Hij is de getrouwe, de waarachtige, de amen. Dus ook zelfs in die getallen van 1, 40, 50 vind je dan nog een leuk weetje in terug. Volgende. Ja, dus vanaf deze dag wordt de Heer Jezus gepredikt. Yeshua. En het is al gelezen. Er staat er in Handelingen 8 vers 5. En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun de Christus. Zoals Petrus dat deed. Handelingen 8 vers 12. En toen ze echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het Koninkrijk Gods, maar ook de naam van Yeshua HaMashiach predikte. toen lieten zij zich dopen. En Handelingen 8 vers 35. En Filippus opende zijn mond en uitgaande van dat schriftwoord van Jesaja 53... predikte hij aan hem, aan de kamerling, Yeshua. En hier in Handelingen 11 vers 20. Doch er waren onder hen die te Antiochieën gekomen, ook tot de Grieken spraken en hun de Heere Jezus predikte. En Handelingen 17. Paulus door aanhalingen uitleggende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden en dat deze de Christus is, die Jezus die ik, zeide hij, u predik. En in 1 Korinthe 1 vers 23, doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid. Dat is dus begonnen op deze Pinksterdag met die toespraak van Petrus. Volgende. Het gevolg van de eerste preek van Petrus is, er waren dus Jezus Christus en de 12 discipelen, die waren er al. Er waren al de 120 van Handelingen 1. Maar na die preek 3000 dopelingen op die eerste dag. En wat zien we nu? 1987 jaar later, ongeveer, meer dan 2 miljard christenen. Zegt u nou, zijn die allemaal echte christenen? Nou, daar gaan we even niet over oordelen of het nou echte christenen zijn of niet. Er zijn sowieso al 500 miljard kinderen bij. We gaan niet over het geloof van kinderen van 8 oordelen in Brazilië of het wel echte christenen zijn of niet. Als Jezus een gewoon mens is, en als hij dus niet de Zoon van God is, en als hij dus niet gestorven is en opgestaan is en opgevaren is naar de hemel, en als Petrus dus dat wist dat het niet waar was, en als Petrus zomaar een verhaaltje ophing, dan is dus die preek van Petrus de meest vruchtbare toespraak geweest in de hele wereldgeschiedenis. Dat is dan een groot wonder op zich. Want het was allemaal niet waar. En dan heb je dus 2000 jaar later meer dan 2 miljard volgelingen. Maar we weten natuurlijk dat het wel waar was. Volgende. Er zijn er wel getuigenissen over Jezus voor die preek van Petrus. Wat wordt er al zo over Jezus gezegd? Wat zegt hij zelf en wat zeggen zijn discipelen? Wat zeggen de mensen over Jezus? Wie of wat? Wat is hij? Wat wordt er gezegd? Gij zijt de Zoon van de levende God. Weet je ook wie dat zei? Petrus, ja. Kom op, met z'n allen kunnen we toch meer verzinnen. Collectief geheugen en zo. Wat wordt er al zo al gezegd?
Hij is het levende woord.
Hij is het levende woord. Ja, ik ben dingen die hij zegt van zichzelf. Al ik ben, zegt hij steeds. En dan hebben we ook een zevental uitspraken. De Messias wordt er van hem gezegd dat dit dat is. Ja. Het Lam van God, ja. Het brood des levens, ja. Rabbi, meester, rabbi, ja. Laten we maar eens gaan kijken. Rabbi, gij noemt mij meester en heer en gij zegt dat terecht. Dat zegt Yeshua van zichzelf. Meester, dat zeggen de discipelen steeds. Heer, ook over de Sabbat, dat zegt Yeshua van zichzelf. Zoon des mensen, dat zegt hij ook van zichzelf. Waarlijk, deze mens was een zoon Gods. Wie zegt dat? Die Romein aan het kruis, ja. Goede meester, wie noemt hem goede meester? De rijke jongeling. Ja, als je ze ziet, herken je ze wel, hè? Waar is de koning der Joden? Nee, met die vraag erbij is het niet Pilatus. De wijze, hè? De wijze, ja. Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Dat is Pilatus. Rabuni, mijn meester. Maria. Zie het Lam Gods. Johannes de Doper, hè? Rabbi, wij weten dat gij van God gekomen zijt als leraar. Ja, niet zomaar één, maar... Ja, Nicodemus die zegt dat. Ik kom 's nachts bij hem en die zegt dat. Mijn Heere en mijn God. Thomas, hè? Ja, heel belangrijk. Volgende. Rabbi, gij zijt de Zoon van God. Gij zijt de Koning van Israël. Wie zegt dat? Nee, die man die onder de vijgenboom zat. Ja, Nathanael, ja. Hij is Johannes, dat is wat de mensen zeggen. Johannes de Doper of Elia of Jeremia of een van de profeten. En dan zegt Christus, maar wie zegt gij dan? Gij zegt Christus, de Zoon van de levende God, zegt Petrus dan. Zoon van David. Jezus, heb medelijden met mij. Rabuni, dat ik ziende worden. Dus Rabuni. Inderdaad, deze mens, een mens. Deze mens was rechtvaardig. Dit zegt Christus zelf. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dat zegt Jezus zelf tegen Nicodemus. En dan heb je dus die ik ben getuigenissen van Jezus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de deur. Ja. En ik ben de ware wijnstok. En het brood is levens. Ja. Volgende.
Ik mis er eentje.
En?
Ik mis er eentje.
Welke?
De geliefde, zegt God zelf.
Ja, dit is mijn beminde zoon. Dit is mijn geliefde zoon. Ja, heel goed. Ja, ik pretendeer ook niet dat ze er allemaal stonden. Heel goed. Heel goed voor jou. Ja, die, ja, als er nog meer zijn die je mist, mag zeggen. Je mag het roepen. Dit is een dienst. Dit is een... Waarover we ze mogen roepen. Getuigenissen over Jezus hebben we gehad. Volgende. Hier ziet u ze nog een keer met de schriftgedeeltes erbij. Ik heb ze allemaal zo gevonden. Inderdaad. Met mijn Bijbelcomputer tik je dingen in en dan vind je ze. Maar er zijn er inderdaad natuurlijk nog meer. Maar dat waren allemaal getuigenissen over Jezus. Maar nog niet natuurlijk dat hij dan gepredikt werd als gekruisigde en opgestaande Heer. Dat kon natuurlijk ook nog niet, want dat was nog niet gebeurd. Volgende. Het kruis, dat staat twee keer dat woord in die Pinksterpreek, in Handelingen 2 vers 23. Deze, naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, aan het kruis genageld en gedood. In Handelingen 2 vers 36. Dus moet ook het ganse huis Israël zeker weten dat God hem en tot Here en tot Christus, Mashiach, gemaakt heeft, deze Yeshua, gekruisigd. Ja, hij predikt het kruis, de kruisiging, de kruisdood en natuurlijk de opstanding. Volgende. Wie zijn schuldig aan de dood van Yeshua toen de tijd? Wie waren toen de tijd schuldig aan de dood van Yeshua? Romeinen, Joden. Herodes, Pilatus, Caiaphas, Annas, Judas. Ja, volgende. Dan hebben ze Pilatus, Herodes, de schriftgeleerden, de oudsten. Daar heb ik achter gezet, de baarden. Want in het Hebreeuws is baard, zaken en zakan is hetzelfde woord. Dus bij ons zit het woordje oud in oudsten. In het Hebreeuws zit het woordje baard. In oudsten. Dus de oudsten, dat zijn de baarden. En dan denk ik aan, ja, de baarden, die doen het wel vaker, hè? Orthodoxe Joden, de baarden die allerlei dingen veroordelen. Maar denk ook aan de islamwereld, alle moelas, die mensen die dingen veroordelen. En de kerkgeschiedenis, de kerkvaders met baarden. Ik heb zelf ook een baard, ik moet oppassen. Al die wilde kaper varen, moeten jonge mannen met baarden zijn. De baarden. Want ja, ik ben bezig het Nieuwe Testament te lezen in het Hebreeuws. En ja, niet dat het zo goed is mijn Hebreeuws, maar dan lees ik 5 versen. En het links staat het Engels, dus ik lees het Engels en dan het Hebreeuws zo. Maar dan viel me steeds op, dan steeds worden die oudsten genoemd en dan lees je overheen. Maar die oudsten die dus Jezus veroordeelden, dan staat er dus de baarden. De Farizeeën, Judas... De hoge priester Annas, Caiaphas, de soldaat met de speer, de hoofdman, de Romeinen, de Joden, het Joodse volk, Joodse leiders, Sanhedrin, Sadduceeën. Ik zou bijna zeggen, iedereen die aanwezig was in Jeruzalem, die was schuldig. Ik zag een hand.
De christenen
zagen. Nee, die waren er nog niet. De christenen die waren er nog niet. Maar dat, ik zei ook van toen, hè, toen. Ik zei toen. Want jij loopt vooruit. Jij springt vooruit op mijn volgende... Jij springt vooruit. Ja, precies. En dat had ik in de klas ook altijd. Mensen die vooruit sprongen, die moesten het tegenhouden. En anderen weer bijtrekken. Maar je hebt helemaal gelijk. Volgende. Maar eerst nog even niet naar wat jij zei. Petrus die beschuldigt zijn publiek. Dat zijn vrome Jeruzalemmers. Dat staat in vers 5. Die vrome mannen. Die pelgrims. Die worden beschuldigd. En dat wil helemaal niet zeggen dat ze het allemaal waren met Pascha. Want als je optrekt naar de feesten, dat is veel te duur om daar 50 dagen te zijn. Dus er waren ook weer mannen bij die daar gewoon niet bij waren met Pascha. Maar hij beschuldigt gewoon, boem, het hele publiek. Of ze nou waren of niet. Dan gaan die vragen van, was je erbij 50 dagen geleden? Nee, hij beschuldigt het hele publiek. En hij zegt dus tegen die mannen die voor hem staan, die mannen en die vrouwen. Deze Yeshua, naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgevend, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. Dus ook, en vers 36, dus moet ook het ganse huis Israëls weten dat God hem tot Here en tot Christus gemaakt hebt. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Er is dus een collectieve schuld. Volgende. Er is een bekende prediking in drie delen. Degenen die een Calvinistisch verleden hebben, die weten dat wel. Dat in de preken van vroeger, dan waren de preken in drie delen. Wie weet wat die drie bekende delen dan waren vroeger? Ja, heel goed. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Ja, volgende. Daar heb je ze. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Geslaagd. Ja, bekende prediking in drie delen. Die kunnen we ook terugvinden in Handelingen 2. Volgende. De eerste ellende. Mannen van Israël, hoort naar deze woorden. Jezus de Nazoreër, een man u van Gods wegen aangewezen door krachten, wonderen en tekenen, die God door hem in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet, deze naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. Vers 36. Dus moet ook het ganse huis Israël zeker weten dat God hem tot Here en tot Christus gemaakt heeft. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt, jullie hebben het gedaan, jullie zijn schuldig, jullie zijn moordenaars. En je ziet ook, dat treft hun hart, vers 37. Toen ze dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen. Ze zeiden helemaal niet van, ik was er niet 7 weken geleden. Ze werden getroffen en ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannen broers? En ook vers 40, en hij vermaande hen, zeggende, laat u behouden uit het verkeerde geslacht. Wat moeten wij doen? Dus dan kom je bij die verlossing, volgende. De verlossing. Dat zit er ook in. God evenwel heeft hem opgewekt. Hij is dus niet dood gebleven. Want hij verbrak de weeën van de dood, indien het niet mogelijk was dat hij door hem werd vastgehouden. En vers 31. David heeft in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van de Christus, dat hij niet aan het dodenrijk is overgelaten, noch zijn vlees ontbinding heeft gezien. Vers 33, nu hij Yeshua dan door de rechterhand Gods verhoogd is en de belofte des Heilige Geestes van de Vader ontvangen heeft, heeft hij dit uitgestort wat gij en ziet en hoort. Dus moet ook het ganse huis Israël weten dat God hem tot Adon en Mashiach gemaakt heeft. En dan krijgt het antwoord op 37, wat moeten wij doen, zegt Petrus in vers 38. Bekeert u en ieder van u laten zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Eigenlijk bekering tot God, doop op de naam van Yeshua HaMashiach en dan krijg je de Ruach HaKodesh, dan krijg je de gave van de Heilige Geest. Dit is de verlossing, dit is het antwoord wat hij geeft op hun ellende. Volgende. Ja, de dankbaarheid, die zien we dus dan dat ze zich laten dopen. Zij dan die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen. En op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd. En vers 46. En voortdurend waren ze elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap. Dus dankbaarheid. Met blijdschap en eenvoud des harten. Dus ja, eigenlijk Handelingen 2 zie je dus ook die drie delen terug van ellende, verlossing en dankbaarheid. Volgende. Wie zijn vandaag schuldig? Ik, jij, u, wij. Volgende. Volgende. Hij droeg onze smetten. Tenzij de Joden niet, Heer Jezu, die u kruisten, nog die verraderlijk uw togen voortgericht, nog die versmadelijk u spogen in het gezicht, nog die u knevelden en stieten u vol puisten. Tenzij de kruigslui niet, die met haar felle vuisten de rietstok hebben of den hamer opgelicht, of het vervloekte hout op Golgotha gesticht, of over uw rok tsaam dobbelden en tuisten. Ik ben o Heer, ik ben die u dit hebt gedaan. Ik ben de zware boom die u had overlaan. Ik ben de taaie streng waarmee gij gingt gebonden. De nagel en de speer, de geesel die u sloeg. De bloedbedropen kroon die uw schedel droeg. Want dit is al geschied, helaas, om mijn zonde. Amen. Amen. Ja, ik weet wel dat, ik was denk 30 plus. Toen las ik een keertje of toen hoor ik een keertje van dat de kerk die er altijd heeft verweten dat zij godsmoordenaars zijn. Ik denk, daar heb ik nog nooit van gehoord. Dit is waar ik mee opgevoed ben. Dus ik had er nog nooit van gehoord. Maar dat is dus wel erg standaard geweest in katholieke en orthodoxe leer. Maar in de Revo-leer dan leer je meer dit natuurlijk. Hè? Dat is wat je eigenlijk leert. Het zijn wij. Het zijn onze zonden die Christus gekruisigd hebben. En wie nou wat deed op welk moment is minder belangrijk geweest. Volgende. Ja, over schuldbelijdenis. Dus dat wij het zijn. En een hele mooie schuldbelijdenis die staat in het Oude Testament van Daniel 9. Daniel, een van de meest rechtvaardige mensen ooit. Daniel, Noach en Job worden door Ezekiel genoemd als drie zeer rechtvaardige mannen. Maar hij leeft zich de zonde van zijn volk dusdanig in dat hij deze schuldbelijdenis doet. En ik merk van mezelf, wij hebben daar moeite mee. Wij leven zo gescheiden in onze zuilen, in onze zuil van deze wereld. Wij leven ons niet in de zonde van deze wereld. Want het is zo ver van onze bed vandaan op een gegeven moment, wat er in deze maatschappij gebeurt. En in hoeverre zijn wij betrokken dat wij ons schuldig voelen voor de zonde van ons volk. Zoals Daniel dat deed. Want Daniel, je kan zeggen van Daniel deed het allemaal niet. Daniel die was heel erg goed bezig. Die was heel erg goed bezig met God. Ik denk dat het. En ik richtte mijn aangezicht tot de Heere God om te bidden. En te smeken in vasten, in zak en as. En ik bad tot de Heere mijn God en deed schuldbelijdenis. Ik heb de dingetjes eruit gehaald die niet op ons kunnen slaan met puntjes. Laten we dit nou eens lezen van ach Heere, met z'n allen hardop. Ach Heere, gij grote en geduchte God. Wij hebben gezondigd en misdreven. We hebben goddeloos gehandeld en zijn weer de spanner geweest. We zijn afgeweken van uw geboden en van uw verordeningen. En we hebben niet geluisterd naar uw knechten. Bij u, Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons een beschaamd gelaat. Heere, bij ons is een beschaamd gelaat, want we hebben tegen u gezondigd. Bij de Heere, onze God, is barmhartigheid en vergeving. Hoewel wij tegen hem wederspannig zijn geweest. Niet geluisterd hebben naar de stem van de Heere onze God. En niet gewandeld hebben naar de wetten die hij ons gegeven heeft. Daarom is over ons uitgestort de met een eed bekrachtigde vloek. Want wij hebben tegen hem gezondigd. Nu dan, Heere onze God. Wij hebben gezondigd. Wij hebben goddeloos gehandeld. Nu dan, hoor o onze God, naar het gebed van uw knecht en naar zijn smeking en doe uw aangezicht lichten om des Heeren wil. Neig mijn God uw oor en hoor, want niet op grond van onze gerecht of maar op grond van uw grote barmhartigheden. O Heere, vergeef. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. Ja, ik vind die heb ik natuurlijk niet voor niks blauw gemaakt. Vind ik een mooie zin. Want niet op grond van onze gerechtigheden storten wij onze smeekbeden voor u uit. Maar op grond van uw grote barmhartigheden. Ik merk bij mezelf, als je al lang met God bezig bent. Eigenlijk andersom, als God al lang bezig is met jou. Als God al lang bezig is met jou, dan ben je gereinigd door het bloed van Christus. Fijn. Mooi, gaaf. En met zijn Heilige Geest leidt hij jou om de zonde, de zuurdeesem uit je leven weg te doen. Om heilig te gaan leven. Oh, je valt, maar in de loop van de tijd val je wat minder vaak. En op een gegeven moment krijg je het gevoel, nou, zo slecht doe ik het toch nog niet. Er zit een valstrik in, zo slecht doe ik het toch nog niet. Het is niet op grond van onze gerechtigheden als wij niet geroepen zouden zijn door God en niet Gods geest hadden gekregen en niet gereinigd zouden zijn door het bloed van Christus, dan zouden we even ver wegdwalen als al die rare dingen die deze maatschappij gebeuren. En er gebeuren heel veel rare dingen in onze maatschappij. En er staat een beschaamd gelaat. Het lijkt alsof ik per jaar me meer ga schamen dat ik Nederlander ben. Voor de dingen die hier verzonnen worden. Volgende. Ja, nog een keer dat ik de woorden een beetje dan nog verduidelijkt had. Het zijn de Joden. Zullen we samen lezen? Het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Nog die verraderlijk uw togen wordt gericht. Nog die versmadelijk uw spoken in het gezicht. Nog die u knevelde en stieten u volpuisten. Het zijn de kruislui niet die met haar felle vuisten de rietstok hebben of de hamer opgelicht, of het vervloekte hout op Golgotha gesticht, of over uw rok saam dobbelde en tuisten. Ik ben het, o Heer, ik ben het die u dit hebt gedaan. Ik heb de zware boom die u had overlaan. Ik ben de taaie streng waarmee gij gingt gebonden. De nagel en de speer, de geesel die u sloeg, de bloedbedropen kroon die uw schedel droeg. Want dit is al geschied, helaas, om mijn zonde. Volgende. Hoe worden wij behouden? Want indien gij met uw mond beleidt dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot behoudenis. Immers het schriftwoord zegt, al wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers één en dezelfde is Heer, Adon, over allen. Rijk voor allen die hem aanroepen. Want al wie de naam des Heeren aanroept, zal behouden worden. Volgende. Wat moeten wij doen? Geloven en ons laten onderdompelen. Dat zal bij de meeste van jullie gebeurd zijn, maar zo niet. Volgende. Voor ieder van 16 tot 96. Niet roepen dat u 97 bent. Bekeert u, vernieuw uw verbond met God en laat u onderdompelen als u nog nooit ondergedompeld bent. Bekeert u en ieder van u laten zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonde. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Volgende. Wie buiten gedoopt wil worden, de zomer komt eraan. Volgende. Amen.